Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
Je bent aan het werk en iemand komt voor je wielen. Of die nou dat heeft graag gewild gezien zijn leven. Of het is natuurlijk niet waarmee je in de auto stapt.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Lammers en naast me als gebruikelijk strafadvocaat Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Hallo Wout.
Eerst even de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane strafzaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, heb jij wel zo'n zaak gehad waarbij het jaren duurde voordat hij eindelijk voor de rechter kwam?
Ja, zeker. Het is tegenwoordig wel wat beter, maar zeker in het verleden kon je dat vrij vaak wel meemaken. Eigenlijk in twee gevallen. Het gaat eigenlijk altijd om zaken waar die mensen niet gedetineerd zitten. Mm-hmm. Want op het moment dat mensen gedetineerd zitten, voorlopig gehecht, dan zit er wel druk op om zo'n zaak inhoudelijk te behandelen. Maar je kunt zowel in eerste aanleg als mensen niet gedetineerd zitten als tussen rechtbank en gerechtshof.
Ja.
Kun je wel eens hebben dat zo'n dossier jou op een of andere manier ergens tussen raakt bij het Openbaar Ministerie.
In de kieren van de kast
ja,
valt.
En maar niet op zitting komt. Dan kun je eigenlijk als advocaat van een verdachte twee dingen doen. Je kunt zeggen, nou, ik ga zelf aan de bel trekken. Mm-hmm. Maar vaak is dat het op zich niet in het belang van jouw cliënt. Want ja, we weten allemaal, hoe langer het duurt, hoe milder vaak het oordeel is. Maar het komt regelmatig voor. Ik heb bijvoorbeeld dit jaar nog een zaak gehad bij het Hof Den Haag. En dat was een hoger beroep van een vonnis van de rechtbank Rotterdam uit 2014.
Kun je wauw.
Ja. Ja, Hof Den Haag is toch wel berucht hoor. Maar het wordt wel steeds beter.
En dus, een dikke 9 jaar later. Ja. Ja. En dan moet je nog even.
Ja, dan moet je nog weer zo'n dossier duiken.
Oh,
nou,
wow.
Dat is lastig.
We gaan naar de zaak van vandaag. Ja. En die speelt zich af op zondagochtend 16 februari 2014. De destijds 21-jarige TCA-taxichauffeur Ayoub A. reed toen op de Amsterdamse Overtoom een 45-jarige man dood. Het dodelijk ongeval gebeurde kort na 4 uur 's nachts ter hoogte van de kruising met de Jan-Pieter Heijenstraat. En voor de luisteraars, de Overtoom is een hele lange straat in Amsterdam-Zuid en de Jan-Pieter Heijenstraat. Die kruist die straat. Het slachtoffer die met zijn fiets overstak, werd 60 meter meegesleurd door de taxi. Bij ons aangeschoven vandaag is de Amsterdamse advocaat Renate Honig. Welkom.
Dankjewel.
We hadden hier 2 weken geleden hadden we advocaat Paul Verweijen. En die hangt zijn toga aan de wilgen en die gaat naar het OM. Maar jij gaat er ook mee stoppen.
Ja, ik ga naar net iets meer dan 25 jaar strafpleiterij stoppen. En ik ben al begonnen op de Universiteit van Amsterdam als docent strafrecht. Ik wilde nog een staartje anders, zeg maar, aan mijn carrière breien. En dat is gelukt. Dus dan ben ik super blij met dat het dat kan bij de universiteit. En ja, ik heb nog wel even overwogen om het erbij een beetje te doen. Maar ja, je kan toch maar 1 ding goed doen. Het wordt te verwarrend. Dus vanaf 1 januari aanstaande, dan hangt die toga er ook.
Ayoub A. Renate, waarom heb je deze zaak uitgekozen?
Nou ja, en nogmaals, ik kijk dus een beetje terug op heel veel zaken. En er zijn er natuurlijk maar een paar die oppoppen als ploppen. En dit is er één van. En waarom? Omdat, het was eigenlijk dat je hier in deze zaak voor mijn gevoel heel erg had dat het de verdachte / dader eigenlijk het slachtoffer was.
Aha.
En dan niet van in al die andere clichés, maar ja, in deze zaak, dus om zo bespreken, had ik daar heel erg het gevoel. En wat me heel erg heeft gestoord, waar ik echt, in al die keren dat we zijn in talloze raadkamers geweest en bij de rechtbanken bij het Hof keer op keer, dat dan jouw cliënt heel erg lelijk bejegend wordt.
omdat ze zien hem als de verdachte. Dus ga je op een bepaalde toon praten. En ja, dat vond ik in deze zaak heel erg pijnlijk voor mijn cliënt. En daar kan je dan wel wat van zeggen. Maar ja, op een gegeven moment ben je ook een soort metaalmoe in zo'n zaak. Dan doe je dat nog wel, maar... Hè? En dat, ja, ik heb namelijk oprecht het leed gezien bij deze jongen. En, ja, en wat het hem gekost heeft dat hem dit is overkomen.
Hoe kwam die zaak bij jou terecht? Laten we bij het begin beginnen.
Nou, in die tijd, het speelt in 2014, waren er een aantal, niet vergelijkbaar, totaal niet, maar taxis die mensen doodreden. Klinkt een beetje gek, maar je had er een paar achter elkaar die in de nacht...
Nou ja, als je die gasten soms ziet rijden, dan denk je, kan je er iets bij voorstellen. Ja,
maar het is veel minder geworden. Ja. Het is ook heel apart waarom dat dan opeens 3-4 keer achter elkaar gebeurt. Want er is niet een omstandigheid aan te wijzen waarom dat dan zo is.
Ja.
Maar daarmee had hij, dus mijn cliënt, zeg maar wel al, nou, niet de schijn tegen, maar de wind tegen. Omdat er ontstond als zo'n sfeer van... Ja,
die gastenrijen roekeloos.
Ja, en het was ook een beetje, denk ik, de opkomst. Dat heb ik niet even uitgezocht nog hiervoor. Maar de opkomst van Uber.
Ja, ja.
En met die boordcomputers. En met dat iedere, met de rijbewijs iedereen maar taxi kon rijden.
Maar hoe kwam die zaak bij jou terecht? Was hij ook cliënt van jou?
Nee, ik had dus een andere zaak. Die kwam, denk ik, via de piket gewoon. Een cliënt, ook een dergelijke, ook een taxichauffeur die iemand had doodgereden. En ik denk dat deze jongen, dat weet ik zeker, maar hij heeft rondgevraagd toen hem dit was overkomen, want hij is niet in de boeien geslagen na dat ongeluk. Een dag daarna heeft hij letterlijk aangebeld bij ons kantoor met mijn naam van die cliënt van mij, die andere cliënt. En toen kwam hij. Ja.
En wat vertelde hij?
Nou, hij was toen nog vrij open. Hij was heel erg geëmotioneerd. Echt huilen. 21-jarige jongen. Hij was net, niet lang, was hij taxichauffeur. Nou, hij had dus iemand doodgereden. En hij wist bij God niet waar hij het zoeken moest. Kwam het op neer. Het was eigenlijk meer... hij had eigenlijk beter naar zijn huisarts kunnen gaan. Want dit ging niet over juridisch. Dit ging niet over strafrecht of advocaat. Dit ging gewoon over toch een trauma.
Ja, want zo iemand zit dan bij jou op kantoor. Die zit tegenover je. Dan ik kan me zo voorstellen dat je zegt... je vertelt me net een heel heftig verhaal. Wil je een glas water? Of hoe gaat dat dan?
Ja, zo. Ja, ik heb hem eerst even oneerbiedig gezegd laten leeglopen. En toen heb ik een thee gemaakt, weet ik nog. En toen heb ik eigenlijk alleen maar gezegd... ik ga je helpen. En don't worry, ik ga het goed doen. Maar je moet echt nu naar je huisarts gaan, want je hebt een trauma. En als je daarmee blijft doorlopen, en dat is echt schadelijk, heel schadelijk. En ik wist, het was een Marokkaanse jongen. Dat is niet zo gebruikelijk in die wereld. Dus daar was ik heel bang voor eigenlijk. Dat hij daarmee, dat het even huilie was. En daarna door met het leven. En daar was ik eigenlijk op dat moment heel bang voor.
Maar hij had dus niet vastgezeten. Hij was het was gebeurd. Hem aan verhoord.
Ja, op straat was hij aanvankelijk. Ja, hij was remmen. Klap, remmen, stop. En binnen no time was de politie erbij. Ja. En hij zat in een, ik weet niet, hoe heet dat, zo'n groepscall. Dat is niet meer zo, maar vroeger deden ze dat met z'n allen, met z'n vijven telefoneren. Dus en er kwam aan de tegenstelde richting kwam een collega van hem eraan. En die kende hij ook. En die heeft hem een beetje opgevangen ter plekke. En toen is de politie heeft hem wat vragen gesteld. Toen kwamen allemaal mensen naartoe lopen. Of het was 4 uur 's nachts.
En was het slachtoffer op slag dood?
Ja.
Of? Oh ja. Heb jij dat wel eens gehad, Chris? Dat iemand dat er zoiets heftigs is gebeurd en dat iemand de volgende dag aanbelt bij jouw kantoor?
Zeker. En ook wel eens gehad, zeg maar, bij verkeersongelukken, dat mensen zelf in het ziekenhuis belanden. Ze hebben dan wel misschien wel een grove verkeersfout gemaakt en iemand doodgereden. Mm-hmm. Maar zijn daarbij zelf ook gewond geraakt. Maar eventjes ook voor de luisteraar, wat normaal gesproken gebeurt, hebben dit soort heftige ongelukken, verkeersongevallen. Ja, dan komt de verkeersongevallendienst van de politie, de analyse, en die gaan dan, dat is natuurlijk 4 uur 's nachts, dus die moeten dat hele ongeluk gaan reconstrueren. Nou, die gasten die kunnen echt heel veel.
Ja.
En ik vroeg me even af bij het eerste gesprek, Renaat, toen die bij kwam. Want je weet natuurlijk, hij gaat op een moment uitgenodigd worden voor verhoor door de politie. Ja. Hè, om nader gehoord te worden over wat hier gebeurd is. Los van dat je zag dat hij zelf ook helemaal naar de kloten was, om het zo maar even te zeggen, en eigenlijk hulp nodig had. Ben je toen ook al gaan vragen van, hey, wat heb je gedaan? Heb je verkeersovertredingen gemaakt? Wat natuurlijk nog best wel een...
Ja, hoe hard reed je?
Hoe hard reed je?
Ik kan me voorstellen dat je dat vraagt.
Probeer dat ook al helemaal met hem uit te kristalliseren.
Ja, ik heb wel, omdat ik toen ook... Ja, ik was toen zelf heel rustig, zeg maar. En ik dacht ook van, want ik vroeg, ben je gehoord? Toen zei hij, ja, op straat. Volgens mij heeft hij even in een politieautootje, busje gezeten, even rustig, weet ik veel, een glaasje water, stel ik me voor. En toen heeft hij dus meteen verteld tegen de politie, zonder advocaat, zonder helemaal niente, heeft hij gezegd, want ze vroegen natuurlijk hetzelfde, hoe hard reed je? Dat is eerst wat ze vragen. En hoe dan? Nou, heeft hij gezegd, ik denk dat ik ongeveer 60 reed. En tot de Hoge Raad aan is dat eigenlijk het enige wat
niet
ze hadden.
Rood lichten, want Jan-Pieter Heijen staat natuurlijk in principe stoplichten overdag.
Hebben ze allemaal gecheckt? Nee.
En je mag
de stoplichten stonden uit.
Ja. Dan zit ik even na te denken. Als je 50 mag, ik rij ook wel eens op een weg waar je 50 mag, en dan rij ik ook wel 60. Is dat dan, hoe erg ben je dan in overtreding? Maakt dat heel veel uit als je 10 kilometer te hard rijdt?
Nou ja, ik heb in een aantal keer, heb ik in het verweer gezegd, was het anders afgelopen als die 40 had gereden.
Ja.
En want er zit hier, er komen zo nog op, natuurlijk nog een issue bij wat nogal bijzonder is. Maar het punt is, waar ik heel erg mee zat, is dat hij 60 reed op de Overtoom voor de luistertjes thuis. Ja. Dus dat er is dus een trambaan.
Waar taxis over.
Ja, en daar had hij dus een ontheffing voor. Dat hebben niet alle taxichauffeurs, ook toen niet. Hij had die wel. Moet je bepaald examen voor doen.
Maar er wordt altijd wel doorgereden op die trambaan.
Om 4 uur 's nachts. Ja. Nou, dat leek mij dus toen ook nog wel even een leuk onderzoek. Hoe hard daar dan gereden wordt.
Ja.
Want dan is het heel stil. Het regende ook op die nacht. Dan gaan, denk ik, de meeste taxis harder dan 60.
En jouw cliënt had dus gezegd, ineens stond er iemand, stak over of zo?
Mijn cliënt heeft verklaard, hij reed daar. Hij heeft ietsjes ingehouden, want dat is denk ik ook een natuurlijk iets. Aanrijdend op die kruising.
Ja.
Vlak na die kruising staat een bus of een tramhokje. Ietsje voorbij dat tramhokje is die meneer, dat heeft hij dus niet gezien. Hij heeft direct verklaard dat hij... Ja, die man zag en meteen de klap was. Dus hij heeft hem niet aanzien komen.
Hij kon dus ook niet meer remmen.
Nee, hij zag die man al voor zijn lichter. En heeft toen per ongeluk op het gas getrapt in plaats van op de rem. En dat...
dat kan, hè. Dat kan, dat was meegemaakt.
Ja.
Jij dat deed.
Nee, maar dat mensen in de reflex eigenlijk datgene gaan doen. Dus op het gas drukken, wat ze eigenlijk dus niet moeten doen. Maar dat gebeurt. Ja. Maar ik vroeg me af, was toen die jongen bij jou kwam, was hij al dood? Was het al bekend dat het slachtoffer dood was?
Ja.
En je weet ook...
Hij was op slag dood.
Ja, wat jij zegt, hè, dat is wel... Laten we eerlijk zijn, hè. Jongens met een Marokkaanse achtergrond, jonge Marokkaanse gastjes in een taxi die door de straten raceten. Zeker toen de tijd dat gebeurde, toen wel. Het zijn toen ongeluk geweest, ook Benedict Fiek. Die heeft toen Floor van der Wal gehad, die comédienne. Dat was ook zo'n verschrikkelijk geval.
Ja, dat was waarbij, ook in die tijd.
Waarbij ook die hele roering van die klote Marokkaanse rotjeugd, om het zo maar te zeggen.
Zeker.
Speelde dat hier ook al meteen, dat het parool er bovenop zat? Want zo'n dode slachtoffer op de Overtoom, het is wel een dingetje, zeg maar, op A5. Ik bedoel, niet vervelend, maar het is gewoon Amsterdams nieuws.
Ja. De pers.
Pers. Nee, maar ik bedoel, ik kijk heel streng aan, de beste luisteraar.
Nou?
Omdat ik het parool benoem.
Nee, helemaal niet. Maar
die bovenop het Amsterdams nieuws zit.
Lees die krant, mensen.
Nee, maar hoe zat dat toen?
Nou, er is zeker aandacht voor geweest. Dat weet ik ook nog heel goed. Maar wat hierbij meespeelde, want volgens mij was die zaak die jij net noemde, speelde rond net voor of net, weet ik niet precies. Maar
dat daarvoor.
Ja, en er was vlak voor deze zaak een onbekende, zeg maar, slachtoffer ook. Maar in deze zaak stond vrij snel vast dat het slachtoffer, dus de meneer die doodgereden is, die had flink gedronken. Hij had geen licht op zijn fiets. Hij was in het zwart gekleed in de nacht. En hij stak over op een plek waar hij niet over had mogen steken.
Achter
dus
het was
net achter het, dus niet bij de zebra of lopend met zijn fiets. En dat was meteen wel ook wel helder dat iedereen, die, ja, dan denk je, dat kan iedereen overkomen. Ja. Het was niet een
en wat
situatie.
Was de gemoedstoestand van jouw cliënt voor het ongeluk? Had hij er al een hele zware dienst op zitten? Was hij aan het bellen? Zijn daar nog bijzonderheden die erover moeten vallen? Nee. Want ik las ergens dat hij handsfree aan het bellen was op dat moment.
Ja, volgens mij deden ze dat om s'nachts
zo'n handsfree
aan het bellen, call, gewoon een en ja, ik heb dat op de zitting benoemd als luisteren naar een radio. Het is niet dat je dan heel heftige gesprekken, dat gaat over praat je pot, zoals ze in Amsterdam zeggen.
Mag ik vragen later? Nee. Kijk, je zegt nu net wat uiteindelijk gebleken is, hè, bij ook zeg maar van het handelen van het slachtoffer, maar dat wist je natuurlijk nog niet op het moment dat je de eerste keer met jouw cliënt spreekt. Nee. Dan is het natuurlijk voor jou ook even aftasten als advocaat, althans, dat is voor mij altijd van in hoeverre spreekt deze man of vrouw de waarheid tegen mij. Kan ik ook in verband met natuurlijk een aankomend verhoor bij de politie.
Ja.
Heb je daar een inschatting van gemaakt?
Tuurlijk, zeker. Ja. En ik denk dat, het is een beetje natuurlijk vingerspitsengevoel. Ja. Maar het is vooral, dat heb ik niet vaak gezien eerlijk gezegd. En dat is niet dat ik altijd mensen bij stond sta met de strafblad. Maar hij was zo ontzettend ontdaan over. En ook op een hele menselijke, authentieke gevoelige manier. Dat ik totaal geen twijfel had aan zijn verhaal. Ook omdat hij zelf ook helemaal niet berekenend had geacteerd. Toen de politie hem vraagde, hij had meteen gezegd, had ook kunnen zeggen, nee hoor, ik reed 45. Of ik wil mijn advocaat spreken. Of ik weet het niet meer. Of
Hij was zich gewoon ook kapot geschrokken. En hij had dit natuurlijk ook nooit gewild.
Nee, en hij heeft gewoon meteen gezegd 60. Ja. Dat vond ik, een soort eerlijk-achtig. Dat ik dacht, want verder is er, hij had verder geen andere, want meteen denk je aan gevaarzetting, andere activiteiten ondernomen om eronder uit te komen of om dit te laten gebeuren. Ja, of door. Nou, dat kon er überhaupt niet.
Maar als ik jou zo hoorde, laat ik grappig. Dat je eigenlijk heb je soms, dat voel ik een beetje bij jou, dat je bij het eerste gesprek al hebt van oké, dit is mijn. Hier ga ik voor staan voor deze jongen. Dat had je meteen.
Ja, meteen.
Heb jij dat?
Soms heb je dat. Ja. Kijk, dat heb je natuurlijk niet bij iemand die verdacht wordt van een liquidatie. Heb je
die 500.000 kilometer.
Nee, maar mensen die in dit soort situaties terechtkomen, schuld, ongevallen met verkeer, of dat kan ook anderszins zijn, die er zelf ook helemaal kapot van zijn.
Ja.
Weet je, en wat jij merkt in zo'n eerste gesprek, die probeer je niet de boel mooier voor te stellen. Nee. Die hebben echt gewoon gehandeld vanuit integere, goede intenties, maar dit is het noodlot wat hij toegeslagen. Ja. Dan gaat je advocaat, als we het dan over advocatenhartjes hebben. Uiteindelijk willen we natuurlijk toch allemaal tikken. De onschuldigen bijstaan. En voor de poort van de hel
weglepen.
Renate dan misschien niet, maar de...
ik snap het wel. Ik bedoel, iemand heeft hulp nodig op zo'n moment. Ja. Dat begrijp ik wel.
En dat je voelt, meteen ook al onbewust bijna, dat je denkt, zo'n Marokkaanse jongen zal het niet makkelijk krijgen in die proces. En jong en Marokkaan en taxi en dood.
En aan de andere kant is er iemand van 46
die is ook zo
dood is. Dus het is zo'n zaak waar je van tevoren eigenlijk al van kan zeggen.
Alleen maar verliezers.
Ja, daar ga je dan in. Het onderzoek, want wat heb jij eigenlijk gezegd? Want als iemand bij jou komt en die heeft zo'n verhaal, dan ga jij hem, neem ik aan, voorbereiden op wat komen gaat.
Ja,
wat heb jij verteld?
Hij was, hij is die eerste keer vertrokken naar zijn huisarts. En toen heb ik, denk ik, een week daarna hem weer hebben afgesproken. En toen heb ik geprobeerd te achterhalen wat er al was aan eventuele plannen. Was er een PV wat ik kon krijgen, dat soort dingen.
Even drukken, een PV, procesverbaal.
En dat was vrij weinig. Ik kwam heel moeilijk achter informatie, überhaupt bij welk team dat lag. Het was meteen heel lastig om duidelijkheid te krijgen.
Want Amsterdam, weten we, heeft een verkeersofficier. En dat weten we, want die is hier wel eens te gast geweest.
Maar goed, ik was meteen in actie gekomen.
Ja.
En dat lag nog ergens even. Dus in die eerste week hebben ze daar ook anders, heb ik de indruk, mee omgegaan dan normaal. Zijn auto was in beslag genomen. En dat was voor hem een bijkomstigheid. Dat zat hij toen nog niet zo mee. Maar hij had net, voor heel veel geld, dat was toen net nieuw, zo'n boordcomputer gekocht. Dat was toen echt, hebben we het over tientallen duizenden euro's.
Mm-hmm.
Die had hij geleend. En hij had geld geleend voor die auto. En hij was, een paar maanden was hij taxichauffeur. Om dat te gaan terugverdienen en et cetera. Dus dat heb ik geprobeerd te achterhalen. Dat was natuurlijk allemaal onder beslag in verband met onderzoek. Maar ik kreeg, het is meen ik uit mijn hoofd, in februari gebeurd. ergens, toch?
En februari 2014.
Ja. Ja. En ik heb denk in augustus pas daarna iets van een PV-nummer weten te achterhalen. En ik heb echt heel veel gebeld.
Hè?
Ja. Ja.
Maar hij werd ook helemaal niet gehoord. Hij werd niet uitgenodigd voor verhoor.
Nooit meer. Nee.
Hè? Ja. Wacht even. Maar, ik bedoel, kijk, want normaal gesproken, wel. Ja. beste luisteraar.
Ja. 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 Christy kijkt in de opperste staat van verwarring.
Nou ja, kijk, normaal gesproken, als zoiets gebeurt, ernstig ongeval met een dodelijk slachtoffer, hè, dan, nou, meestal word je eigenlijk al vrij snel of wel meteen gehoord gewoon. En word
je kan me daar iets bij voorstellen, want er is iemand overleden.
Precies, en dan komt, hè, wat ik zei, er komt de verkeersongevalsanalyse wordt gemaakt. Ja. Nou, die is tegenwoordig, die was 2014, was misschien nog minder goed. Maar...
Nou, dat was toen ook geen kattenpis.
Nee, weet je, dan gaan ze helemaal reconstrueren aan de hand van sporen en weet ik wat allemaal, van wat is hier ongeveer gebeurd, of wat is hier gebeurd.
Ja.
Nou goed, zo'n rapport, dat kost ook weer even tijd, word je daar weer op gehoord.
Ja.
Maar dat je echt, zeg maar, wat jij eigenlijk omschrijft daarnaast, is dat jij eigenlijk moest gaan hengelen met jouw cliënt bij politie en justitie, stil. Van hey, mag mijn cliënt een keer gehoord worden, mag eens een keer wat stukken, maar dat was eigenlijk geen...
Nee, en zoeken. Aanvankelijk was het, überhaupt wil je weten wat dan, hoe dan, wie dan, wanneer. Nou, daar kwam heel weinig op. Op een gegeven moment, na een half jaar, en ik heb hem in, weet ik ook nog heel goed, heel lang gezegd, joh, ik fix dat, ik ga die stukken bij elkaar vissen en ik ga achterhalen wat het OM wil. Want dat was toen ook helemaal nog niet duidelijk. Ja. Want hij, voor hem waren er maar twee smaken. Of ik krijg een zaak aan mijn broek, zoals een strafzaak, of niet. En als het niet is, wat dan? Houden ze dan mijn auto? Hoe dan? Nou ja, dat was heel erg onduidelijk. En op een gegeven moment begon dat te spelen. Want hij kon ook niet meer werken. Omdat hij werd meteen... Hij mocht zijn taxi, hoe heet dat?
Zijn licentie
werd ingetrokken. Die auto werd heel lang in beslag gehouden. Zijn boordcomputer kreeg hij niet terug, terwijl het onderzoek al was gedaan.
En hij
kon ook geen uitkering aanvragen. Ja, of geld. Hij moest dan maar ander werk gaan doen. Maar ja, hij was psychisch ook totaal uit veld geslagen. Dus dat was best een ding. Dus ik wil zeggen dat... Mijn eerst was mijn activiteit, zeg maar, dusdanig op de stukken.
Ja.
En op een gegeven moment wilde ik die stukken ook hebben, maar dan om te kijken of
die weer aan het werk kwam.
Ja, bijvoorbeeld. Of dat die auto vrij kwam, dat die kon verkopen of whatever.
Heeft hij in die periode contact proberen op te nemen met de nabestaanden van het slachtoffer?
Nee.
Maar dat is ook lastig, hè? Kijk,
snap ik.
Hij wist niet wie dat was. We hadden geen stukken.
Ja.
Kijk, omdat je in een zaak zit, als je in een zaak zit, dus als er een dossier is, er is voortgang en is daadwerkelijk onderzoek gegaan, is dat makkelijker.
Ja.
Ook voor een advocaat om contact te zoeken nu.
Ja.
Maar wat zij beschrijft, is heel raar. Hè?
Ja.
Je zit eigenlijk in een soort van middle of nowhere. Zit je van, hé, jongens, waar is mijn zaak?
Waar
is mijn zaak en wat kan ik hierin doen?
Is er wel een zaak?
Ja, is er wel een zaak.
Kijk, terwijl ondertussen je licenties ingetrokken, je niet kan werken en je allemaal schade leidt.
En daar hadden ze dus echt lak aan. Want dat heb ik echt ook wel op een gegeven moment bij de politie, zeg maar, die afdeling, 100 keer geroepen, geschreeuwd van, doe iets. En vervolg hem dan.
Wat zei ze dan?
Nou, er was eigenlijk, wat ik de indruk had in het eerste jaar, dat er eigenlijk niemand over ging. Snap je? Het was allemaal leuk opgeschreven. Het was ook geen officier aangekoppeld, waar je dan altijd naar op zoek gaat. Hè. Een naam heb ik het dan over, dus niet een instantie.
Iemand die het onderzoek leidt.
Ja, of weet ik veel. Er was ook niet iemand van... Soms heb je wel eens bij de politie dat één iemand dan zo de zaak naar zich toe trekt.
Maar was er wel een verkeersongevalsanalyse gedaan nu überhaupt?
Dat wisten wij niet. We hadden geen idee. Geen stukken. Ja. Dus dat was het.
Dat moest die naam staan. Het was ook heel raar.
En het was ook zo dat... Na een jaar ongeveer, want ik had zelf het idee, nou, laat het een jaar geven. Want je weet het, het was toen de tijd, het is nu wel iets verbeterd. Allemaal heel stroperig en onduidelijk. En het duurde 100 jaar zo'n onderzoek, zo'n reconstructie. Dus ik zei tegen hem, nou, als je over anderhalf jaar, als je moet voorkomen, en dan zal het over anderhalf jaar zijn, op z'n vroegst. Dus
want wanneer zei dat? Dat zei gewoon gaandeweg.
Ja, steeds. Want hij zei, heb ik nou een zaak? Ik zeg,
maar hij is al vreemd nog zin, want hij was eigenlijk nog steeds niet normaal gehoord door de politie, behalve daar ter plekke
nee.
Hoe is die zaak, zeg maar, weer aan het rollen gekomen dan?
Nou ja, de tijd verstrijkt en zijn leven ging door. Ik ben dat eerste jaar best druk mee geweest. Ik heb op een gegeven moment, ik meen even uit mijn hoofd, in december geprobeerd dan maar met een verzoekschrift om die auto terug te krijgen. Ik heb nog voor hem geprotesteerd tegen de inneming van die licentie. We hebben ook procedure gevolgd. Ik heb 100.000 keer gebeld, geschreven, geappt, gemaild, weet ik veel, om die stukken. Nou, er zat gewoon geen beweging in. Dus na een jaar zo, dat verzoekschrift werd afgewezen, natuurlijk zou ik bijna zeggen, omdat...
Vanwege de waarheidsvinding.
Vanwege de waarheidsvinding. Het onderzoek naar die auto was nog niet, want dat had ook die officier op die zitting niet. Want er was nog niks. Nee. Die hadden gewoon ook geen stukken, denk ik. Maar anyway, op een gegeven moment, na anderhalf jaar, toen heb ik weer iets gedaan, zoiets als een... verzoekschrift, weet ik niet meer precies. Wel een verzoekschrift, maar ik geloof ook weer...
Misschien een einde zaak of zo?
Nee, dat heb ik na 2,5 jaar gedaan. Ja. Een einde zaakverzoek. En toen...
Jongens, wat is een einde zaakverzoek?
Nou kijk, als jij weet dat jij als verdachte in een strafzaak zit... Ja, ja. En dat kan zijn omdat je al een keer bent aangehouden... misschien wel voorlopig hecht hebt gezeten... misschien weer vrij bent gekomen... en er gebeurt gewoon niks in die zaak. Gewoon niks, althans niet kenbaar. Dan kan je op een gegeven moment een rechtbank verzoeken... om zeg maar ook het Openbaar Ministerie in beweging te krijgen... om de zaak ten einde te verklaren.
Ja. En als verdachte ben je dan onschuldig? Of wat
nou betekent? Ja, onschuldig. Kijk, je bent sowieso onschuldig totdat je veroordeeld bent. Nou, je bent niet veroordeeld, maar doe je verzoek aan de rechtbank. Verklaar mijn zaak ten einde.
Ja.
Nou, dan kan het Openbaar Ministerie dan op reageren. Maar dan moet het Openbaar Ministerie, als ze nog iets willen in die zaak... moeten ze wel in beweging komen.
Ja. Ja.
Hè? En dat is een manier om te zorgen dat er iets gebeurt. Weet je? Want kijk, soms heb je er natuurlijk voordeel bij dat het lang duurt. Hè? Als je zeker weet, mijn cliënt komt... per definitie voor de rechter. Hoe langer het duurt, hoe minder het oordeel. Maar hier heb je er eigenlijk belang bij. Nou ja, kijk, als jij... Kijk, bijvoorbeeld in die
gaan de seizoenen er een keer overheen.
Nou ja,
en zeg
kijk,
je
die zaak Rotterdam, dat was gewoon... die ik net vertelde in de inleiding, dat was een drugs. Gewoon een doopzaak, weet je, 160 kilo doop. Nou, daar heeft hij een x-straf voor gekregen bij de rechtbank, maar eerder vrijgekomen. Ja, als hij dan volgens 8-9 jaar duurt voordat hij bij het hof komt... Ja, dan denk je, oké, dat kan alleen maar een lagere straf worden. Maar hier is het zo... dat de cliënt van Renate eigenlijk wel belang heeft bij duidelijkheid en bij behandeling van zijn zaak. En nabestaanden ook.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Je hebt een verzoek gedaan, niet meteen einde zaak, maar nog een ander verzoek.
Ja, het ging over die licentie hebben we zeg maar even geprocedeerd. En ik denk twee keer over die auto met toehoren, dus ook met die boordcomputer. Want dat was, ja, hij kon dus niet afbetalen omdat hij niet kon werken. En hij kon er ook geen gebruik van maken. En volgens mij is het een van die laatste verzoeken van ten aanzien van de auto. Die is toen door de rechtbank gegrondverklaard. En toen hebben we nog eventjes gewacht en dachten we, nou, misschien gaan ze nu iets doen. Nog niet. En toen heb ik wat wij dan jargonachtig noemen einde zaak ingediend.
En wat kwam daaruit dan?
Nou, en toen kwamen ze in actie.
Ja, het is echt
en toen ging er dus, ja, ik zie dat dan voor me. Ik ben nog gewoon visueel ingesteld. Laag ging open. Een nieuwe eindelijk een officier.
Ja.
Ik denk maar, oh, dit is wat. En dan zijn ze toch wel gehouden om de nabestaanden te benaderen.
Ja.
En dat hebben ze gedaan. En ik meen een broer van die meneer, die heeft toen gezegd... ja, ik wil niet dat een zaak geëindigd wordt verklaard... zonder dat wij daarin gehoord zijn, zo letterlijk gekend worden.
Maar die hebben dus ook dan 2,5 jaar moeten wachten. Ja.
En maar die hebben dus ook nooit, iets in het dossier zichtbaar gedaan... om dat aan de rol te krijgen.
Maar toen kwam er een dossier op tafel?
Ja, toen kwam er eindelijk een dossier op tafel... En dat was eigenlijk waardoor deze zaak zo aan me kleeft. Want heel eerlijk, die gang van zaken is niet standaard. Maar in allerlei andere verschijningsvormen, lamlendigheid in dossiers, komt gewoon best veel voor.
Ja.
En jij zei dat het ook vooral vaker is natuurlijk bij niet-gedetineerden, logisch. Maar in allerlei vormen komt het voor. Anyway, dat dossier komt binnen en daar lees ik van alles in. En onder andere ook een verklaring van een omstander van dat bij dat ongeluk zijnde. Dus die stond, die stond daar omheen. Ja. En hoe, weet ik even niet meer uit mijn hoofd. Maar er stond een mevrouw en die zei, ja, dat is huppepup. En dat is een vriend van mij. Ik ben de hele avond met hem op stap geweest. En hij heeft mij gezegd dat hij een einde aan zijn leven wilde maken. En hij wilde zich voor de tram gooien. Dus toen werd ik zo ontzettend boos. Want ja, het eerste wat ik dacht, en dat lijkt eigenlijk op de gedachte die ik had toen hij die eerste dag bij me kwam. Ik dacht, als hij dit had geweten, hoe anders was dan de verwerking geweest van zijn trauma.
Maar die vriendin, die was die avond met hem geweest?
Ja.
En die zegt, hij had mij al verteld dat hij een zelfmoordpoging wilde ondernemen.
Nou, ja, ze die, ik zal nog iets meer schetsen van de van. Ja, ik vind dus nogmaals mijn cliënt in deze ook een slachtoffer. Maar van het dodelijk slachtoffer was ook in dat dossier kwam ik er dus achter. Want er is een soort onderzoek gedaan naar zijn persoon in de buurt. En die man was een alcoholist. Dat heeft iedereen gezegd. En hij was zeer sympathiek. Hij was graag geziene gast in allerlei cafés. Of dat was om zijn rekening of om zijn persoon. Is niet helemaal duidelijk geworden. Maar volgens mij ook om zijn persoon. Want er gingen zelfs mensen uit barretjes waar hij vaak kwam bij hem thuis eten brengen. Omdat hij zo gewoon slecht voor zichzelf zorgde. En blijkbaar ook heel sympathiek was. Want dat werd gedaan. En wat uit dat dossier. Dat stond dus allemaal uit dat. In dat dossier wat ik meteen al kreeg. En dus het verslag van ja, een soort verhoor op straat van die mevrouw. Die is later nog een keer opgebeld. En is dat verhoor aangevuld met wat zij toen door de telefoon verklaarde. En zij kende hem dus al wat langer. Ze noemde zichzelf ook echt vriendin. Ze was Argentijnse. Dat was ook nog wel een detail. En inmiddels, dus dat ik dat dossier kreeg, woonde zij niet meer in Nederland. En zij, ja, ze trok met deze man op. Ik weet ook niet precies, verder weet ik niet hoe die vriendschap was. Maar ze kenden hem echt goed. En hij had haar vaker, niet heel vaak per se, maar wel eerder ook. Maar zeker die avond verteld op hun kroegentocht dat hij het gewoon
leefde. Bleek ook uit het dossier los van deze opzienbarende verklaring, zeg maar.
Maar dat is één verklaring, hè?
Maar ook wat er feitelijk was gebeurd. Dus zeg maar de ongevalsanalyse zat daar ook in, of niet? Weet je dat nog?
Nee, die zat er niet in. Je bedoelt echt de reconstructie,
ja,
de van de technische reconstructie.
Ja, precies.
Die zat er nog. Er zat wel een soort van relaas onderdeeltje in. En het hele uitgewerkte onderzoek zat er niet in. Maar dat kreeg ik vrij snel daarna. Maar daar bleek verder eigenlijk ook weinig uit in de zin.
Maar het verhaal wat jouw cliënt jou vertelde, dat werd niet versproken door
de met
een ooggetuige zei, hij reed snel, toch? Dat begreep ik.
Dat zijn
60 is snel, als je kijkt.
Ja. En ze hebben heel moeilijk, dat is gewoon, het is eigenlijk niet meer vast. Ze hebben het niet meer vast kunnen stellen, omdat er geen remsporen waren waar ze wat aan hadden. Nee. Wat nou precies zijn snelheid was. Dus ze hebben eigenlijk zijn eigen verklaring meteen na het ongeluk aangehouden. En ze hebben door middel van camera's die daar dus niet. Die gewoon hebben ze tijdsmomenten, hebben ze een berekening gemaakt.
Ja, het slachtoffer was wel 60 meter meegesleurd. Dat is een stevige knal, hoe je het ook wendt of keert. Ja. Hoe stond het Openbaar Ministerie erin?
Nou, niet per se. Dat is niet in die zin eigenlijk niet mijn frustratie in deze zaak. Zij wilden, omdat ze zeg maar de informatie hadden gekregen vanuit die nabestaanden, dat die, om even zo te zeggen, graag nog iets op zitting wilden zeggen erover. Stonden ze er heel neutraal in de zin van we moeten die zaken op zitting brengen.
Maar wacht even, Renate. Ja. Ik bedoel, dit is echt best wel een krankzinnig verhaal wat ik nu te horen. Weet je? Dit is echt niet hoe het hoort. En volgens mij is het ook echt goed. Normaal gesproken, beste luisteraars, gaat het ook niet zo hoor.
Nee. Gelukkig niet.
Maar werd nou, want het is toch heel raar. Ik bedoel, dit komt na 2,5 jaar een keer naar buiten. Ik bedoel, het is een dodelijk slachtoffer, je hebt nabestaanden, je hebt jouw cliënt. Is er nou duidelijk geworden waarom dit nou zo lang duurde en op grond waarvan dan nu opeens besloten werd om die zaak maar naar zitting te brengen?
Nee, totaal niet. Nee. En ik denk dat omdat ik dus dat einde zaakverzoek heb gedaan.
Dat daar iets in beweging
is gezet.
En
waar jij heel in het begin van dit gesprek mee begon, wat dus altijd lastig is, dat heb ik in deze ook wel gehad. dat is, wat noemen wij dan, die slapende honden wakker maken. Ja. Dat, ja, je, ik heb dus wel met die auto, hè, die, dus die verzoekschriften ingediend. En aan de ene kant, ja, kijk, na 3 jaar, na bijna 3 jaar, wilde hij gewoon echt verder met zijn leven. En toen heeft hij ook gezegd, nou dan maar, hè, dan gaan we maar. Ja. Dus daarom heb ik toen dat ingediend. Maar nee, het is niet duidelijk geworden. Wel duidelijk dus waarom het wel op zitting kwam. Dat kwam door de reactie van de nabestaanden. En verder, en dat vond ik,
ja,
wel...
Even voor de luisteraar, de nabestaanden die geloofden niks van het vermeende suïcideverhaal. Hè? Die zeiden van, nou, nee, dat is de waarheid wordt hier niet gezegd. Het is zeer pijnlijk voor ons. Het draait hier alleen om de verdachte. Hm. Hij weet donders goed dat het allemaal anders in elkaar zit. Hij weet dat hij te hard reed. Een snelheidsduivel was hij. Nou ja, goed, ja, dus dat waren de nabestaanden. Ja. Dat was de mening van de nabestaanden. Dus ja, het lijkt mij dat, als ik dat zo teruglees, lijkt me dat in elk geval emotioneel voor iedereen en misschien ook wel voor jou.
Ja, nou ja, ik was daar niet zo van ontdaan. Want ik weet gewoon dat als je, ja, je broer verliest, misschien was er wel helemaal geen goede relatie met onder die broers onderling. En dat kan dan, ja, goed gemaakt worden wel eens door dit soort emotionele uitspraken. Dus daar had ik hem wel voorbereid. En dat was eigenlijk niet het ergste. Ik vond het allerergste gewoon hoe hij eigenlijk de hele procedure tot en met het hof werd behandeld. Als verdachte. Hoe die aan de tand werd gevoeld als, ja, als een leugenachtige, ja, jongeling. Die...
Maar waarom zou hij dan leugenachtig zijn dan?
Ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, ik weet nog, het staat me heel helder bij dat bij het hof, de laatste zitting die we hadden, de voorzitter echt op hem inhakte over of hij wel zijn gaspedaal had losgelaten, of hij wel wist dat hij bij, hè, dus dat wist ik niet eens toen, althans daarvoor wel, maar dat je aanrijdend op een bushokje, dat je dan daar 30 mag en dan even daarna weer 50. Ja. Maar ja, het was in de nacht.
Hoe deed hij het op zitting?
Ja, prima.
Ja? Ja. Want ik las ook ergens terug dat hij een pil had genomen om rustig te blijven tijdens de zitting. Ja. Dat lijkt me niet heel handig als je...
Nee. Nee, dat was volgens mij de zitting bij de rechtbank uit mijn hoofd.
Ja.
Hij was er gewoon echt... Nou, nu gaat het heel goed met hem.
Ja.
Maar hij heeft echt jarenlang gewoon echt ondergeleden.
Even vanuit advocatenperspectief. Hè, want we weten allemaal, het werd hem te last gelegd, neem ik aan, dood door schuld.
Ja.
Dus dan gaat het erom dat je aanmerkelijk onvoorzichtig hebt gereden in dit geval, hè, waardoor het ongeval heeft plaatsgevonden.
Ja.
Kijk, het is wel van belang, hè, dat het enkele feit dat jij misschien 60 hebt gereden in plaats van 50 niet voldoende is in zijn algemeenheid. Hè, om van te spreken van aanmerkelijke onvoorzichtigheid, afhankelijk van de omstandigheden van het geval uiteraard. Hè, dat kon hier worden vastgesteld, begrijp ik. Het was donker, het regende, hij kwam van achter een tramhalte, eigenlijk stak hij opeens de overtoom over. Je hebt die verklaring die mogelijk wijst op een suïcidepoging, maar goed, dat weet je ook niet zeker. Maar goed, dat pakketje heb je een beetje voor je. Als ik dat zo hoor als advocaat, dan denk ik, nou, dan ga je naar zo'n zitting toe. Als je cliënt gewoon strak is in zijn verklaring, het lijkt vrij safe. En ook het Openbaar Ministerie, dat je denkt, ja, hoe gaan jullie tot een bewijsverklaring komen als je alleen maar 10 kilometer te hard hebt, gelet op deze feit omstandigheden. Maar ja, hoe was die zitting inderdaad op de rechtbank dan? Hoe werd hij ontvangen?
Nou, niet zo. Niet met, kijk, er is op zitting nog geprobeerd bij de rechtbank om nog alsnog als een soort waarheidsvinding in die zin dat er nog wat meer uit zijn verklaring zou komen.
Ja.
En met het gevoel, hè, maar dat is natuurlijk niet objectief, dat weet ik ook wel, vanuit de verdediging dat hij hopelijk nog zichzelf... dat hij hopelijk nog zijn eigen graf in die zin juridisch gesproken zou graven door nog meer te verklaren, waardoor hij wel die dood door schuld bewijs rond zou krijgen. Nogmaals, ja, op heel erg geprobeerd om... Kijk, er is dus een reconstructie gedaan. Er is nog een ander soort onderzoek geprobeerd te doen in Duitsland met remmen, sporen en na, weet ik veel wat. Heel totaal onleesbaar rapport overigens. Waar eigenlijk alleen maar uitkomt, we kunnen het gewoon niet meer vaststellen.
Nee.
En dan iemand op zitting alleen maar bevragen over waarom heb je dan nog gas gegeven als je die klap had? Ja, dat wist hij ook niet meer. Het was paniek, punt. Weet je wel? Ja, dat kan je. En dan kan zo'n zitting best wel lang en pijnlijk zijn. En op zichzelf al traumatisch, serieus.
En zeker als je nabestaanden hebt, die natuurlijk helemaal uitgaan van een lulverhaal eigenlijk van jouw cliënt. Ja. En hem de schuld geven.
Ja, en die dan ook in de zaal zitten. Ja.
Het OM eiste taakstraf van 200 uur en een rijontzegging van een jaar. Dat werd jij ging voor niet ontvankelijk.
Ja, een beetje tegen beter weten in, dat weet ik ook. Maar ik vond vooral het pakket, waar ik heel erg mee zat, is dat ze 3 jaar lang iemand die ook, je hoeft echt niet heel erg ver in de psychologie te zitten om te kunnen weten dat je iemand ook een trauma heeft. Ja. En dat je dan iemand 3 jaar onthoudt van dergelijke kennis. Je kan zeggen, je kan niet meer vaststellen dat zij het hof met uit letterlijk. We kunnen ook niet meer vaststellen, mevrouw Honig, dat dit een zelfmoord was. Nee. Dat kunnen we niet vaststellen. Maar als hij maar had geweten die 3 jaar dat het wel een mogelijkheid is. Je weet het nooit meer, maar het lijkt er wel op. Hè? En dat is voor hem misschien genoeg. Ja, om het een plek te geven van, ja, misschien heb ik hem wel geholpen. Weet je, dat is. Ja. Ja, en hij heeft mij dan uitgekozen. Kijk, in die vergelijking van een treinmachinist. Daar is iedereen begaan met het lot van een treinmachinist. En soms zelfs is men dan boos op de zelfmoordenaar. Maar hier was het totaal andersom.
Ja, want de uitspraak was 140 uur taakstraf en 1 jaar rijontzegging. En in de uitspraak schreef de rechtbank van een beroepschauffeur mag nog meer dan van een gemiddelde autobestuurder worden verwacht dat hij zijn rijgedrag aanpast. En dat is natuurlijk ook het verschil weer met zo'n treinmachinist. Hè? Een treinmachinist die rijdt over de treinbaan. Ja. En een beroepschauffeur die rijdt over de openbare weg. Dat is natuurlijk belangrijkste. Tuurlijk.
Maar als je wel even opzet hebt en je wil jezelf van het leven beroven en je gaat wachten achter de trambus. En ik heb zelfs gedacht, heeft hij misschien niet gewacht op een taxi die net iets harder reed dan die andere taxi?
Dat weet
en
jou we dan, maar dat
nee, maar goed,
niet.
Als je dat vanuit, nee, maar we weten de andere kant ook niet. Er is geen opzet aan de andere kant ook geweest.
Maar even los hoor, ik zit dat volgens even erbij te pakken. Even los van het zelfmoordverhaal.
Ja.
Maar gewoon even de situatie zelf. Wat de rechtbank uiteindelijk zegt is, inderdaad, van een beroepschauffeur mag nog meer verwacht worden dan. Nou, dat is maar de vraag, vind ik eerder gezegd. Want op het moment dat je een rijbewijs hebt, dan mag verwacht worden dat je gewoon de verkeersregels houdt. Of je nou beroepschauffeur bent of niet.
Bent, vind ik
maar een 31-jarige taxichauffeur of de 36-jarige Wouter Laumans. Wat de hel, weet je, jij hebt meer ervaring. Maar ze zeggen eigenlijk dat omdat hij op een kruising aanrijdt met een situatie die misschien wat moeilijker te overzien is met een tramhalte en dan te hard gereden heeft, daarmee heeft hij dan aanmerkelijk onvoorzichtig gehandeld. Ja, dat vind ik wel ver gaan hoor. Ik bedoel, dat is een situatie die jou ook kan overkomen, Wout.
Hoe landde die uitspraak bij jouw cliënt?
Nou, gezien.
Was je niet ook een beetje opgelucht van, joh, daar hebben we het maar gehad?
Ja, zeker. Zeker. Ook, kijk, dat is altijd heel dubbel. Het feit dat je dan moet voorkomen is natuurlijk vervelend. Want je krijgt van tevoren al een soort straf, omdat je. Maar aan de andere kant, dat moest wel eindigen, deze onzekerheid. Ja. Dat is. Dat was eigenlijk een soort van gelatenheid, kan ik zeggen. Ja. Ik had ook, gezien de gebeurtenissen op de zitting, was dat eigenlijk niet anders te verwachten. En ook gezien, kijk, eigenlijk vanaf het moment dat wij vroegen om einde zaak en de houding van, met eigenlijk meer de rechtbank nog, vond ik, dan het OM. Want ik vind altijd het OM, dat is hun kunstje, weet je. Ja. Maar ook de toon van ondervragen en ook niet één ergens een momentje van,
gaat het met jou?
Het krijg je ook maar gratis erbij. Hè?
Ja.
Ik bedoel, je werkt, je bent aan het werk en iemand komt voor je wielen. Of die nou dat heeft graag gewild gezien zijn leven. Of het is natuurlijk niet waarmee je in de auto stapt.
Jullie gingen in beroep.
Ja.
En tijdens die beroepsprocedure stelde het Hof. En dat lees ik terug in een artikel van een collega van mij, Hanneloes Pen. Mm-hmm. Want die is daarbij geweest destijds, want dat speelt dan dus in mei 2019. Mm-hmm. Dus dat is ruim 5 jaar later. Mm-hmm. En dan zegt het Hof, het is geen zware straf. Waarom ben je in beroep gegaan?
Ja, daar begonnen ze mee.
Ja, dat staat hier in het verslag van mijn collega.
Ja, lekker. Ja.
Je vraagt nu aan mij waarom.
Hoe landt zoiets bij een cliënt? Want ik bedoel, je mag in beroep gaan.
Ja.
En dan zegt het alsof, ja.
Dan zeggen ze eigenlijk, je bent guilty as hell. En je hebt een laag straf gekregen.
Komt wel op neer. Jawel, die sfeer was er wel. Ja, hoe dan? Kijk, voor hem, misschien. Hij was echt getraumatiseerd. En beleeft ook zo'n zitting eigenlijk, ja, als kijkende naar. Ja, het klinkt een beetje, dat doe je blijkbaar. Als kijkende naar een film. Ja. Dus, maar ik niet. Ik werd gewoon, daarom, ja, ik heb natuurlijk wel wat meer zaken gedaan waar ik ook een beetje emo bij was, zeg maar. In de zin van boos. En ik gebruik het ook dan wel, omdat anders dan zit je daar, dan komt het ook niet binnen bij die lui.
Nee.
En het is gewoon zo. En
zeker
ja,
het Hof Amsterdam.
Nee, dus
wij hebben worden, jongens.
Ja. En kijk, ik weet nog, twee zittingen staan me heel helder. Dat is dus de laatste zitting van het Hof. En de eerste dat was een soort pro forma zitting. Regiezittingachtig, regie mag je het niet noemen in dit zaakje, tussen aanhalingstekens. Dat was omdat ik graag die mevrouw wilde horen, die Argentijnse mevrouw. Nou, toen was er al meteen de argwaan, dat was toen nog, je wilt zeker op een Rogge Torencommissie naar Argentinië.
Op schoolreis naar Zuid-Amerika.
Maar dat was echt niet zo. En ik was, ik heb dat dus ook afgewezen door de rechtbank, by the way. Maar die zitting was eigenlijk de eerste zitting, en even uit mijn hoofd, dat was dus bijna precies drie jaar na dato. Toen zat dus mijn cliënt voor het eerst voor een rechtbank, wat al best heftig is, want hij had geen criminele carrière, nul. Dus hij was voor het eerst überhaupt in een rechtbank in zijn leven. En hij, ik weet niet hoe hij zich, ik heb het wel uitgelegd, het gaat alleen over die getuigen, bla bla bla. Het gaat niet over, ze vragen misschien iets aan jou nog voor de vorm, maar je naam en nog iets. Maar. En toen, dat ging ook zo, dus het gaat best wel kil, hè. Mm-hmm. Want eigenlijk hoeft zo'n hele verdachte niet te komen bij spreken, want hij gaat alleen maar hebben over die getuigen. Maar ik zei, je moet wel gaan, want hij was ook echt bezig met dat verwerking van die ellende. En toen, ik weet niet meer precies, was geloof ik het toch een soort van laatste woord. Dan kreeg hij nog even de kans om wat te zeggen. En toen begon hij hortend en stotend, pruttelend, huilend ook, half snikkend iets te zeggen hoe erg hij het vond. Maar heel, heel heartbreaking. En toen zei die voorzitter, dat heb ik echt nooit vergeten, ik ken hem ook nog, zei die, ja meneer, hier zijn we niet voor vandaag. Dit is een pro forma zitting, we hebben het vandaag alleen maar over de getuigen. Maar zo, ik zat echt, hè? Heb je het dossier niet gelezen? Ik heb toen ook nog, voordat hij aan het woord was, even uitgelegd hoe hij erin stond. Dat hij dus 3 jaar gewoon in een nobody's land heeft gedwaald met mij in die zaak. En dat er dus blijkt dat er een mevrouw is die een verklaring heeft gezegd dat zij had de indruk dat hij dus dat wel aan het doen was geweest, dat zelfmoord. Dat hij dat net had gezegd. Dat zij hoorde die klap letterlijk, zegt ze in de eerste, dat is dan een mutatie, niet echt een verhoor. Zegt ze letterlijk, ik dacht meteen aan dat hij het was, omdat hij dat verteld had. Nou, dat is toch een totale andere wereld waar je je trauma in moet verwerken dan dat je helemaal niet 1 weet, wordt het een zaak? 2, wie was die man? Waarom? Hoe dan? Je weet niks.
In hoger beroep ging het OM hoger zitten qua strafeis. Mm. Hè? Dat was werd geloof ik 100, even kijken, 140 uur.
Nou ja.
Ja. Het Hof oordeelde eigenlijk uiteindelijk 100 uur.
Ja,
dus
ja.
Het viel ietsje lager uit. Een week minder eigenlijk.
Nou ja, juridisch. Kijk, aanvankelijk ging het OM voor wat wij dan noemen 6 WVRM. Dat is dood door schuld in het wegverkeerswet. En uiteindelijk is hij voor artikel 5, zeggen wij dan, gevaarzetting veroordeeld. En daar is zeg maar, dat is best wel ingewikkeld juridisch. Daar is zeg maar de verwijtbare onvoorzichtigheid ligt een beetje anders qua oordeel. En het gaat meestal, wat een beetje raar is ook in deze zaak, wordt dat gebruikt bij wat minder zware zaken. Nou ja, aan de ene kant.
Verkeersovertredingen
eigenlijk. Ja, verkeersovertredingen. En eigenlijk is dat dan weer heel raar als je kijkt hoe dit is afgelopen. Maar en dat vond ik dus ook, dat vond ik ook met mijn advocatenhart slash, maar ook als niet begrijpelijk. Want of je gaat voor de vette pot, denk ik dan, dood door schuld. Want dan verwijt je ook mijn cliënt oprecht dat hij schuld heeft aan de dood van die man. En nu is het eigenlijk geëindigd in een soort van...
tussenvoorts.
Ja, een soort van, ja, je reed gewoon even te hard, joh. En lullig voor je dat zo is afgelopen. En dat moet je niet meer doen. Beetje die sfeer. Wat past bij een overtreding in plaats van bij een 6 wegenverkeerswet.
Dus je kijkt, als ik het, dat is altijd de slotvraag, hoe kijk je terug op deze zaak? Toch wel bitter.
Ja, ik had het mooi gevonden. Kijk, ik snap één dat hij vervolgd moest worden. Want dat vind ik passen bij zo'n gebeurtenis. Twee, snap ik ook dat er dan iets uitkomt waar je het niet mee eens bent. Dat kon ik allemaal heel goed mee leven. Maar waar ik het meeste mee heb gezeten en zit, is dat er dan niemand in dat hele, ja, in al die instituties is die ook maar een beetje, ja, snapt.
De menselijke maat.
Nou, dat is gewoon zeggen, er is niet één iemand geweest, niet een officier, niet een rechter, niet een raadsheer, die heeft gezegd, joh, dat is mooi kut voor jou dat je dit hebt moeten meemaken. Hè? Daar heb jij ook niet om gevraagd, toch? Weet je, hoe erg is dat voor jou? En dat, ik snap dat het geen therapiesessie is, zo'n als je bij de rechtbank of bij het hof moet komen. Maar je kan wel als rechtsprekende macht, kan je toch wel iets zeggen over dat eigenlijk jij ook een soort slachtoffer bent.
Je moet je wel goed realiseren, Wout, en ook de beste luisteraar. Deze man is bij het hof voor iets totaal anders veroordeeld dan bij de rechtbank. En bij de rechtbank is eigenlijk gezegd, u bent schuldig, u heeft schuld aan merken onzichtelijk gehandeld aan de dood van deze man. En daar heeft hij 3,5 jaar moeten wachten in een debiel opsporingsonderzoek eigenlijk, waar geen voortgang in zat. Met een bejegening waar de honden geen brood van lusten eigenlijk. Bij het hof is hij uiteindelijk gewoon veroordeeld voor het veroorzaken van een gevaarlijke situatie. Zoals je kunt doen op het moment dat je 60 over de overtoomrijdt, terwijl je 5, maar niet voor de dood door schuld. Dus niet, hij is niet veroordeeld voor de dood van deze man.
Ja, dat zeggen
ze. Het is dus een heel mild oordeel uiteindelijk. Ja, ja. En dan begrijp ik wat Renate zegt. Dat als iemand dan zo lang in een procedure heeft gezeten en al die ellende heeft meegemaakt, hè, als verdachte, maar eigenlijk als slachtoffer ook, van deze procedure.
Ja.
Dat dan niemand een keer zegt van, hey, vervelend voor u dat het zo gegaan is.
Ja. En ook niemand heeft van die rechters vooral, want we hebben, ik denk, 4 samenstellingen gehad met aanhouden en bla bla bla. Niemand heeft ooit gezegd, hey OM, hoezo zo lang? Waarom doe je dit deze gasten aan? Dat vind ik gewoon, dat zou ik, ja, als je dan het over hebt op een eerlijk proces, dat hoort daarbij.
Ja.
Renate Honig, bedankt voor dit verhaal en je komst naar onze studio.
Heel graag gedaan.
Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. En naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Als u zich abonneert op deze podcast, dan bent u direct op de hoogte bij een nieuwe aflevering. En we zouden het heel erg leuk vinden als u een recensie achterlaat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. Verder zijn we te volgen op X en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.